Goedemorgen allemaal. Gemeenteleden hier in de kerk en wat ben ik blij u te zien. Ik heet u van harte welkom, ook welkom aan de mensen die verbonden zijn met ons via de uitzending en voor degenen die later deze dienst beluisteren. Vandaag gaat voor dominee Wim Hordijk met dank aan Roel Brugging voor de opname en uitzending. Vaak Schonewille is organist. Koster is Henk Damen en lector is Ida van Wijk. Volgende week gaat voor de thema werkgroep. De bloemen gaan als bemoedigende groet van de gemeente naar mevrouw van Tricht en Nico, dokters van Leeuwen, senior. De collecte is voor de kerk en diaconie. Het is vandaag de derde zondag van de maand. En dan is het voor de stichting Adinkra. En uitgaande is het voedselbank. Deze één keer per maand kunt u financieel bijdragen. En dat kunt u zien in de schakel of lezen in de nieuwsbrief. Na de dienst blijft u zitten totdat u naar buiten wordt begeleid. Helaas is geen koffie drinken. Dan nog een mededeling. Aanstaande woensdag is de ontmoetingsochtend afgelast. Nadat ik de tafelkaarsen heb aangestoken als teken dat God in ons midden is, luisteren we naar het openingslied gezongen door de zanggroep lied 98 vers 1. Er mag niet gezongen worden en wel mag u meeneurien met gesloten mond. Blijf gezond, zorg goed voor elkaar, houd moed en geef liefde. Ik wens u namens de kerkenraad een gezegende dienst toe.
Goedemorgen gemeente. Aan het begin van deze dienst beleiden wij dat wij onze hulp verwachten van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk waaraan zijn hand eenmaal is begonnen. En daarom genade zij u in vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de gemeenschap en de kracht van de Heilige Geest. Amen. Laten wij bidden. Trouwe God, Wij willen u danken dat wij hier als uw gemeente bij elkaar zijn. En wil u danken voor de elektronische mogelijkheden om ook met mensen thuis verbonden te zijn in deze zo vervreemdende tijd. Wij willen u vragen of u ons wilt verbinden met elkaar door de kracht van uw geest. Dat wij verbonden mogen zijn in ons streven om Jezus te volgen op de weg van zijn koninkrijk, van uw koninkrijk. Wij willen u danken voor de Bijbel, voor de woorden die al eeuwenlang meegaan. En wil u vragen om uw Heilige Geest, opdat wij die woorden ook werkelijk tot ons nemen, dat ze in ons hart mogen spreken. En wilt u daar uw werk doen? Geef bemoediging en troost waar we die nodig hebben, inspiratie en kracht. En laat ons zo met uw woord als kompas de wereld in mogen gaan. In de naam van Jezus de Messias, onze Heer. Amen. Dan geef ik nu het woord aan de lectrics.
Jesaja 45, vers 1 tot en met 7. Dit zegt de Heere tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt, aan wie hij volken onderwerpt en voor wie hij koningen ontwapent, voor wie hij deuren opent. Geen poort blijft gesloten. Ik zal voor je uitgaan. Ik zal ringmuren slechten, bronzen deuren verbrijzelen, ijzeren grendel stuk breken. Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul je weten dat ik de Heere ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept omwille van mijn diener Jacob van Israël, dat ik heb uitgekozen, heb ik je bij je naam genoemd en je met een erenaam getooid, ofschoon je me niet kende. Ik ben de Heere, er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Ik heb je omgord met wapens, ofschoon je me niet kende. Zo zal iedereen van oost tot west weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de Heere, er is geen ander, die het licht vormt en het donker schept, die vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de Heere, die al deze dingen doet. We zingen nu lied 126a, de versen 1 en 2.
Thank you.
tweede lezing uit Matteüs 22, vers 15 tot en met 22. Nu trokken de Farizeeën zich terug om zich te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met aantal Herodianen naar hem toe met de vraag: Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. Wij weten dat u zich aan niemand gelegen laat liggen. U kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: Waarom stelt u me op de proef, huigelaars? Laat me de belastingmunt zien. Ze reikten hem een denari aan en hij vroeg hen: Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Zij antwoordden: Van de keizer. Daarop zei hij tegen hen: Geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat aan God toebehoort. Zij waren zeer verbaasd toen zij dit hoorden. Zij lieten hem staan en gingen weg.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als mens heb je te maken met allerlei machten. Daar moet je mee leren leven, zeggen ze. En soms wil je dat niet op die manier. Maar ja, de overheid is een macht. De politie is een macht. Vooral merkbaar wanneer je iets verkeerd hebt geparkeerd of zo. En nog een paar andere dingen. Je buurvrouw kan ook een macht zijn, omdat die zegt dat zij precies weet hoe de mensen over anderen denken. En dat suggereert van alles. Het RIVM is een macht. Je hebt de medische macht, de macht van bedrijven. De weersvoorspellingen vormen ook een macht. En daar richt je plannen naar of juist niet. Die paraplu kan soms heel handig zijn. Maar soms zijn die machten je goed gezind. En soms ook helemaal niet. En de vraag voor vandaag die bij mij rees is: hoe kunnen wij nog ons staande houden te midden van die machten? Hoe kunnen wij nog echt leven, terwijl je leven soms overhoop gegooid wordt door van alles en nog wat? En daarvoor zijn die lezingen van vandaag misschien wel een goed hulpmiddel. Want van het geloof van de gelovigen van vroeger kunnen wij veel leren en met die wijsheid kunnen wij verder. Die eerste lezing. Dat gaat over een situatie van onderdrukking. En in de tweede lezing is dat precies hetzelfde. De eerste is dat de Joden gedeporteerd zijn naar Babel, de zogenaamde Babylonische ballingschap. En de tweede situatie ten tijde van Jezus is dat de Romeinen zich op slinkse en gewelddadige manier meester hebben gemaakt van het land van de Joden, het land van God overigens. Goed, eerst maar die ballingschap in Babylonië. Dat was ontzettend. Als mens, maar als volk, je bent bijna alles kwijt. Jeruzalem ligt in puin. De tempel een verzameling van stenen. Wat er mooi in was, is al lang geroofd. Je bent weg uit je eigen veilige omgeving. En in dat vreemde land, in die vreemde stad, moet je het maar zien te rooien. Je bent ontheemd. En dat maakt mensen verdrietig. Geeft ze ook een gevoel van hopeloosheid. En niet meer gauw tot ergens iets komen, want nou ja, wat doet het ertoe? Wat geeft het nog? Het is allemaal voorbij. En heel veel volken, niet alleen het Joodse volk, maar heel veel volken zijn gedeporteerd naar Babel. En die hebben zich aangepast, ja, het moet maar. Er is één eigenwijs volkje wat daarop een uitzondering volgt. En dat is het volk Israël. Het volk van de Joden. Die hebben hun identiteit behouden. Die anderen zijn opgegaan in ja, het grote rijk van Babel, waar je verder voornamelijk een nummer was. Maar de Joden zijn Jood gebleven. En dat is een historisch wonder. En dat ze weer terug zijn gekomen in het land van Israël, in Jeruzalem, is een historisch wonder. Als je erover nadenkt, is het in ieder geval duidelijk dat zij zich vasthielden aan de traditie. De woorden van God, de woorden van Mozes, de psalmen van David. Alle woorden die gefunctioneerd hebben, ook binnen de tempel en de eigen godsdienst, die kwamen naar boven en die reciteerden ze telkens, vertelden ze telkens opnieuw aan elkaar. En in die tijd is een groot gedeelte van wat onze Bijbel is, wat wij het Eerste Testament noemen, dat is toen opgeschreven, want daar heb je houvast aan, kijk maar, en we lezen het voor aan elkaar. En wij kunnen niet zoveel meer doen. Wacht even, wij kunnen wel ons aan de Sabbat houden. Want dat structureert je leven. En wij kunnen wel bidden. Zo heeft het Joodse volk zich vastgeklampt aan hun identiteit als het volk van God. En nogmaals, het is een historisch wonder dat ze inderdaad als volk behouden zijn gebleven en teruggekeerd. En verder hebben ze niet alleen geluisterd naar de schriften, maar ook geluisterd naar de profeet Jesaja, wat wij wel noemen de tweede Jesaja. En die had zijn boodschap voor het volk wat moedeloos eigenlijk neerzat. Wacht maar, deze tijd moet je uitzitten, maar nu komt toch de bevrijding die God ons beloofd heeft. Er komt verlossing. God is al lang bezig met jullie bevrijding, alleen zien jullie dat nog niet. Dat vind ik een prachtige les. God is niet de God die stil zit, maar God die is bezig met ook onze bevrijding op allerlei gebieden. En op een gegeven moment komt dat openbaar. Maar in de profetie van Jesaja komt die bevrijding wel uit een vreemde hoek. Neem me niet kwalijk. Een heidense koning, Cyrus, de koning van de Perzië, die wordt door God herder genoemd in het vorige hoofdstuk. En zelfs Messias. Hoe zit dat? Hoe kan dat? Nou, in ieder geval dit. Dat een Messias is net iets anders dan de Messias. Want er werden meer mensen gezalfd dan alleen de koningen en de Messias die Israël verwachtte. En dat was niet de enige gezalfde. Gezalfd, dat betekent aangewezen tot een bepaalde taak. Dus de priesters werden gezalfd om hun dienst te doen. En de koning werd gezalfd. En nu wordt koning Cyrus in ieder geval met woorden gezalfd. En dat betekent gezalfd ben je aangewezen voor een bepaalde taak. En dat is verrassend. Cyrus is een groot koning geweest. Hij heeft een heel groot rijk gehad van Meden en Perzen. En dat was een groot stuk van de toen bekende wereld. En die Cyrus wordt gezalfd, aangewezen om dat gedeporteerde volkje Israël terug te laten keren naar Jeruzalem en naar Judea om een nieuw begin te hebben in de naam van hun God. Het is nog niet helemaal duidelijk, want ons Bijbelgedeelte is een profetie van Jesaja in de eerste plaats voor de Joden die daar in ballingschap waren, om hen te bemoedigen en om te zeggen, het is bijna zover, let op. Maar er is een Joodse historicus uit de tijd van Jezus of iets daarna, Flavius Josephus, misschien een bekende naam, en die heeft gezegd dat er wellicht mensen waren, zo onzeker is de historie soms ook, dat er wellicht mensen zijn geweest die die profetie aan koning Cyrus hebben doorgegeven. En dat die daarna dacht van, oké, maar dan moet ik ook werkelijk Babel veroveren. En dan moet ik werkelijk zorgen voor de uittocht, de nieuwe uittocht van Israël. Hoe dan ook. God is degene die dat aanstuurt. God is aan het werk in Cyrus en in zijn land. Al lang voordat de mensen in Babel dat doorhebben. Dat is de eerste situatie. De tweede situatie is de tijd van Jezus. De Romeinen hebben het land slinks veroverd. Dat is een mooi verhaal wat ik u nu niet ga vertellen. Maar zij zijn simpelweg de baas en heffen dus belastingen. Daar is nooit iemand echt blij mee. Althans, je gevoel zegt wel eens wat anders. Uiteindelijk zegt je verstand, ja, het is toch allemaal wel nodig. Maar ja, belasting voor de vijand, hallo, moet dat eigenlijk wel? Is dat wel geoorloofd volgens de wet? En met die vraag komen, en dat is frappant, leerlingen van de Farizeeën en de aanhangers van Herodes, de Herodianen. En die hebben een soort monsterverbond gesloten. Ze zijn eigenlijk politieke vijanden, want die aanhangers van Herodes, die dachten van nou, je zit nu helemaal met die Romeinen, maar dan hebben we tenminste nog een echte koning die ook luistert naar ons volk en die een soort buffer vormt tussen de keizer en ons. Dat waren de Farizeeën niet met hen eens, helemaal niet. Maar in hun haat tegen Jezus proberen ze samen hem in de volk te lokken. En dat is heel slim om dan te vragen, is het nou geoorloofd aan de keizer belasting te betalen of niet? Als Jezus nee zegt, dan krijgt hij het aan de stok met de Herodianen en wellicht ook met de geheime politie die altijd wel een paar oren heeft. Maar zegt hij dat het wel toegestaan is om belasting te betalen, dan wordt hij meteen door de Farizeeën, eigenlijk zijn eigen religieuze partij, wordt hij in de kraag gegrepen van, op deze manier kun je geen rabbi meer zijn in Israël. Dit zijn zaken die niet kloppen. En dan komt hij met het prachtige antwoord, geef dan de keizer wat van de keizer is, maar geef aan God wat van God is. En dat doet hij aan de hand van een munt, een denari. Dat is overigens wel redelijk wat geld. Het is een dagloon, een gemiddeld dagloon uit die tijd. Maar het is een
nog net te overzien bedrag. Kijk nou eens wat er op die munt staat. Ja, de keizer. Oké. Nou goed, laat ons een muntje houden met zijn plaatje. Het is nu eenmaal zo. We hoeven er niet blij mee te zijn, maar ga niet vechten tegen een macht die jouw eigen macht ver te boven gaat. Principes zijn mooi, maar ja, dat is niet echt slim. Hou het leven. Geef de keizer dat muntje. Maar de keizer is God niet en God is onvergelijkelijk groter dan de keizer. Dus geef aan God wat hem toekomt, namelijk je hart. Want jij bent mens, beeld van God. Jij mag doen wat God, waar God jou voor bestemd heeft. En dat is nogal een verschil. Je bent niet bestemd om ook maar een beeldje van de keizer te zijn. Hoezo? Machthebbers komen en gaan weer. Maar je bent wel bestemd om mens van God te zijn, naar zijn beeld. Dus, je kunt zeggen dat Jezus de zaak even in het juiste perspectief zet. Oké, die keizer, daar heb je mee te maken. We hoeven dat niet fijn te vinden, maar zo is het nu eenmaal. Maar bescherm je hart en bewaar je hart voor degene die jouw leven in zijn zicht houdt. En wat de omstandigheden ook zijn. En die waren niet makkelijk in de tijd van Jezus. Maar in welke tijd zijn die dat wel? Wat de omstandigheden ook zijn, welke machten er ook regeren, wij kunnen altijd toegewijd zijn aan God. We hebben altijd de keuze om lief te hebben. Dat is onze roeping als mens van Hem. We hebben altijd de keuze om Jezus te volgen in elke situatie. En dan gaat het erom dat je God lief hebt boven alles en je medemens gelijkwaardig aan jezelf. Ook die heeft haar eigen rechten en niet minder dan die van jou. En ik denk dat in de jungle van de machten die wij ervaren, wij ons altijd kunnen vasthouden aan het woord van God als een kompas, de Bijbel. En het belangrijkste is dat wij blijven bidden in alle omstandigheden. Dat houdt ons bij God. Dat houdt ons bij Gods plannen. En dat maakt je ook opmerkzaam wanneer God bezig is om die uit te voeren. Wij bidden straks het Onze Vader. Onze Vader. Wij zijn allen kinderen van Hem. En mogen in zijn gezin tot ons recht komen. En misschien dat we ook dat gebed van die ene theoloog bidden waar ik altijd de naam van vergeet. Maar de inhoud is prachtig. God, geef mij de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef mij de berusting en het geduld om me neer te leggen bij iets dat ik niet kan veranderen. En geeft u me alsjeblieft de wijsheid om tussen die twee te onderscheiden. Amen. Wij luisteren nu naar het orgel. Op deze plaats in de orde van dienst zou normaal gesproken de collecte worden gehouden. U heeft, u die thuis met ons verbonden bent, heeft ook gehoord hoe u een bijdrage kunt leveren, ook op financieel gebied. En ik vraag me af of er nu wel gecollecteerd wordt hier binnen. Ik kijk even naar de... Ook niet. Nee, dus dan weet u wat u te doen staat als u wilt bijdragen. En dat hopen we natuurlijk. Het mooie is dat wij ons geld kunnen geven. Jazeker. En in de preek ging het om het geven van je hart. Dus God heeft de blijmoedige gever lief. Laten wij met elkaar danken en voorbeden doen. Er is voorbeden aangevraagd voor de heer Piet de Bruin. Die heeft een ongeluk gehad met zijn fiets en ligt nu in Eindhoven in een ziekenhuis. En hoe lang die daar zal moeten blijven weten we niet, maar in ieder geval heeft hij hier pijn en wordt er onderzocht hoe het verder met hem gaat. Wij willen graag voor hem bidden, maar ook voor zijn familie, zijn kinderen in het bijzonder, waarvan er twee in het buitenland verkeren. Dus die hebben natuurlijk ook hun zorgen over hem. Laten we met elkaar bidden en danken. En dan komt er een moment van een persoonlijk stilgebed en we besluiten met het bidden van het Onze Vader. Laten we bidden. Trouwe God, wij willen u danken dat u degene bent die werkt aan onze bevrijding. Onze bevrijding van schuld, onze bevrijding van allerlei vreemde, vijandige machten. En wil u danken dat die bevrijding al begonnen is bij Israël en vooral ook bij Jezus, de ware Zoon van Israël. Wij willen u danken dat wij, dankzij hem, ons kinderen van u mogen noemen en u als Vader mogen aanspreken. We willen u danken dat we op u onze hoop mogen vestigen. Wij willen u bidden voor deze wereld en in het bijzonder ook voor de mensen in deze vreemde wereld die gestempeld wordt door een ziekte waar we geen vat op lijken te hebben. Wij willen u bidden voor de verantwoordelijken in deze tijd. De politici, de opinieleiders, de wetenschappers, doktoren en verpleegkundig personeel. Geeft hun wijsheid en moed en kracht om zich in te kunnen zetten. En wees u met hen die ziek zijn, ziek geworden zijn, door welke ziekte ook. We willen u bidden om genezing, om uw nabijheid, om begrip en trouwe zorg van mensen. En willen als uw gemeente in het bijzonder bidden voor de heer Piet de Bruin, die zo'n akelig ongeluk heeft gehad. Wij willen u vragen, wilt u hem laten merken dat u bij hem bent en dat hij als kind van u mag leven, ook in deze moeilijke omstandigheden. Geeft u de doktoren en de verpleegkundigen de wijsheid en de toegewijdheid om voor hem goed te zorgen en laat dit zo ook tot genezing mogen leiden. Wij willen u bidden voor zijn familie en in het bijzonder zijn kinderen. Wilt u hen ook troosten en uiteindelijk opnieuw vertrouwen mogen geven dat u het goed zal maken. Op uw manier. Op uw tijd. Zo dragen wij hem en zijn familie aan u op. En zo bidden wij ook als kerkelijke gemeenschap dat wij in deze tijd de goede richting mogen vinden. Dat wij vasthouden aan het gebed en vasthouden aan de liefde voor elkaar en voor alle medemensen die we tegenkomen. Geef ons daarvoor de kracht en de liefde door uw geest, die onze Heer heeft bezield, Jezus de Messias. Laat ons zo in vertrouwen mogen leven en anderen bij het leven met u mogen betrekken. Geef ons daarvoor wijsheid en bewogenheid. En hoort u naar onze gebeden die wij in stilte tot u opzenden. Verhoort u onze gebeden in de naam van Jezus de Messias, die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij luisteren nu naar het slotlied, lied 415, vers 1 en 2 en na de zegen vers 3. Bidden om Gods zegen voor onze gemeente hier bij elkaar en thuis ook met ons verbonden. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen.